Vorige week, terwijl ik aan het spreken was bij Heaven on Earth, of Hemel op Aarde heette dat, toen deed ik een uitspraak tijdens het spreken. En toen dacht ik van wauw, dat is wel een hele goede samenvatting van wat eigenlijk zalving is en wat nou de bedoeling van de Heilige Geest is. En ik zei het in het Engels, oh nee, ik zei het al in Indonesië. En misschien vragen sommigen van jullie je af, van gaat Lodewijk daar ook nog wat over vertellen? Ik heb een heel kort filmpje van 3 minuutjes, die ga ik volgende week laten zien. Omdat ik van heel veel mensen weet dat ze er niet zijn en dat ze of op opwekking of waar dan ook zijn. En ik dacht van als ik volgende week er eventjes laat zien, dan hebben de mensen die er ook naar gevraagd hebben, dan kunnen we dat allemaal met elkaar zien. Dus dan in 3 minuten zie je in een vogelvlucht wat we daar gedaan hebben. Dus dan kom ik daar wel verder op terug. Maar in Indonesië was het dat ik tijdens een preek zei van the anointing is heavenly provision for our earthly mission. En ik dacht van dat vind ik wel een hele goede samenvatting van wat eigenlijk de uitstorting van de Heilige Geest is. Hemelse provisie voor onze aardse missie. En wij zijn hier op aarde met een specifieke missie. Paulus die zegt erover, voor mij is sterven gewin. Met andere woorden, als ik nou eigenlijk egoïstisch zou zijn, dan was het gewoon beter voor mij om te sterven. Want dat is de beste plaats om heen te gaan. Christus is voor mij gekomen dat ik eeuwig leven mag hebben. En als ik gewoon puur bezig zou zijn om mijn eigen leven te willen hebben zoals ik het werkelijk zou willen hebben, dan kan ik beter sterven, want dan ben ik op de beste plaats die je mij kunt veroorloven. Dan ben ik bij God. Sterven is voor mij gewin, maar het leven is mij Christus, zegt hij. Dus omwille van Jezus Christus is die hier nog op aarde. En Paulus die wist heel goed waarom hij ademhaalde. En ik hoop dat jij ook heel goed weet waarom jij hier op aarde bent. En Paulus dacht dat hij het wist. Paulus die dacht dat hij heel goed bezig was, zelfs toen hij namens de religieuze wereld op een gegeven moment de christenen ging vervolgen. Dat waren lastige figuren die de erediensten en die de religie en de status quo ondermijnden. En Paulus was radicaal opgegroeid, hij heette toen nog Saulus en die wist alles van de wet. En die dacht van deze lastpakken, deze mensen die ingaan tegen datgene waar wij voor staan, die moeten we te pakken nemen. En dat deed hij ook met heel veel passie. En op een gegeven moment onderweg naar Damascus, toen kwam in één keer een gigantische openbaring. Hij zag een fantastisch groot licht en hij kreeg een openbaring van Jezus Christus. En Jezus zegt, waarom vervolg je mij? En zelfs daarin zit al iets heel dieps. Want vervolgde Paulus Jezus of vervolgde hij christenen? Hij vervolgde mensen zoals jij en ik, die ergens in geloofden. En Jezus was al veilig in de hemel. En toch zegt Jezus, waarom vervolg je mij? En dat laat al iets heel duidelijks zien voor die aardse missie waarom we hier zijn. Want onze aardse missie is om hier op aarde Jezus te tonen en Jezus te vertegenwoordigen. Dat is de wil van Jezus. Jezus zegt op een gegeven moment tegen zijn eigen discipelen, in Johannes 16, volgens mij is het ergens in vers 7 of 8, dan zegt hij van, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want als ik wegga, dan kan ik mijn trooster sturen. En een paar versen later, volgens mij is het vers 12, laten we het maar eens opzoeken. Johannes hoofdstuk 16. Vers 6 staat dan van, jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, dan zal ik hem jullie zenden. En wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat de wereld niet in hem gelooft, gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga, jullie me niet meer zien, en oordeel, dat de heerser over de wereld is geoordeeld. En ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar de geest van de waarheid zal komen, vers 13, en hij zal je de weg wijzen naar de volle waarheid. En in hoofdstuk 14 vers 12, ik dacht dat het 16 vers 12 was, dus toch maar goed dat ik het even check. Daar staat dan, waarachtig ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik. Dus Jezus wil dat hij zichtbaar wordt op deze aarde. En deze Jezus die Paulus vervolgde, die manifesteerde, openbaarde zich aan Jezus en die zei, waarom vervolg jij mij? En Paulus wordt dan zodanig diep geraakt door de Heilige Geest, door Jezus Christus, dat hij daarvan uit een totaal ander leven krijgt. En het is wat mooi om te zien dat bijvoorbeeld in Handelingen, dan staan er een aantal teksten van de geest van Christus belemmerde hem bijvoorbeeld om een bepaalde kant op te gaan. En Paulus, die was dus een man die eerst geleid werd door zijn eigen geest, door zijn geestdriftigheid, door zijn eigen passie. Maar doordat hij een ontmoeting had gehad met Jezus, werd hij niet meer geleid door zijn eigen geest, maar door de geest van Christus die hem begon te leiden. En daarvanuit wist hij, het sterven is mijn gewin, maar het leven is mijn Christus. Dus omdat de Heilige Geest nu in mij woont, is het ook mijn doel geworden dat ik Christus vertegenwoordig hier op aarde. Dat liedje die de kinderen net zongen. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op hem. Eigenlijk is dat de boodschap van Pinksteren. Dat is de bedoeling. Doordat de Heilige Geest in jou is komen wonen, ga jij steeds meer en meer lijken op Jezus Christus. Ik heb door de jaren heen, ik heb een Pinkster Bijbelschool gevolgd. En dat was dus in Canada en dat was echt een Pentecostal Bible School. En als je dan aan het eind van die 4 jaar je diploma kreeg en ik had een baan willen hebben in Canada en ik had daar... pastor willen worden en uiteindelijk krijg je daar zelfs de titel Reverend van de denominatie van de Pentecostal Assemblies of Canada, dan had ik een gesprekje moeten hebben met een aantal hoge pieven in de Pentecostal Movement, in de Pinksterbeweging, en dan zouden ze me een aantal vragen stellen. En op de Bijbelschool werden we allemaal getraind voor die vragen en dan werden we ook getraind van hoe we op die vragen dan antwoord zouden moeten geven. Het is toch eigenlijk allemaal wat, hoezo... Nou ja, goed, ik zal er maar niet te veel over zeggen. Maar goed, een aantal dingen welke vragen we krijgen van wat is het initiële bewijs, het primaire bewijs van de vervulling met de Heilige Geest? En het antwoord wat wij dan zouden moeten geven kwam er in die zin op neer dat het bewijs van de vervulling met de Heilige Geest de tongentaal is. En dat als je spreekt in tongen, dan bewijst dat de Geest van God in je woont. Dat is ook, en daar is op zich niks mis mee, maar dat is waar de Pinksterbeweging in de kern op staat. Dat er is natuurlijk wel, het is breder dan dat en de Pinksterbeweging nuanceert het nu ook al een stukje breder dan dat het was. Maar dat je spreekt in tongen, dat de Geest van God in jou komt en daarvan uit dat je ook die nieuwe tongentaal ontvangt, onder andere gebaseerd op Handelingen hoofdstuk 2, dat is het bewijs dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Op een gegeven moment kom je ook in aanraking met de charismatische beweging. En de charismatische beweging staat echt voor de charismata, de gaven van de geest. En de gaven van de geest, dat is gewoon onder andere gebaseerd op 1 Korinthe 12. Waar staat dat de geest geeft en de geeft vermogen om wonderen te doen. Die geeft de geest voor onderscheid, wijsheid, kennis, met kennis te spreken. 9 dingen staan er en dat zijn de gaven van de Heilige Geest, de charismata. En als je binnen de charismatische beweging vraagt van nou, hoe weet je nou of iemand vol is van de Heilige Geest, dan zul je als antwoord krijgen dat het de gaven van de geest zijn. Als je Bobby Connor vraagt van wat is het teken van vervulling met de Heilige Geest, dan geeft Bobby Connor en ook veel baptisten zullen eenzelfde soort antwoord geven. Die zegt van het teken van de vervulling van de Heilige Geest is dat je een honger naar Gods woord krijgt. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan word je helemaal verliefd op zijn woord. Nou, zo zou ik nog wel eventjes door kunnen gaan binnen ons wereldje. Zijn er allerlei discussies geweest, allerlei gesprekken geweest van hoe weet je nou of iemand vol is van de Heilige Geest. En eigenlijk is het ook heel logisch, want wij mensen willen heel graag zekerheden. Wij willen graag ook voor onszelf zeker weten, ben ik wel vol of ben ik niet vol? Hoe, stel dat het die Pinkse definitie is, spreek je in tongen? Nou, ik spreek niet in tongen, dus is dan de Heilige Geest wel bij mij. Of het is die charismatische definitie en je functioneert niet in alle gaven van de Heilige Geest. Die wonderen en tekenen willen maar niet lukken. Geest van onderscheid lukt nog wel. Soms is de geest van argwaan en dat onderscheid hebben we niet altijd. Maar op zich hebben we daar wel een beetje van, maar misschien ook wel niet. En dan daarvan uit denken we toch van, nou misschien is de Heilige Geest toch niet in mij. En dan ga je naar de definitie van Bobby Connor, honger voor Gods woord. Van nou, ik heb de Bijbel nou al 2 weken niet gelezen. Misschien zelfs wel sommigen 2 jaar. Ik weet het niet hoe het zit hier. En dan denk je van, oh, dan is het bij mij iets mis. En wij willen het liefst dan zoeken waarschijnlijk naar een antwoord die bij ons past. Een antwoord die ook ons een beetje een comfortabel gevoel geeft van nou, in mijn leven is dan de Heilige Geest wel aanwezig. Ik spreek in tongen, dus ik kies voor die van Pinksteren. Dan heb ik in elk geval zekerheid dat de Heilige Geest in mij zit. Iemand anders zegt van nou, die gaven van de Geest die lukken mij wel. Benen groeien bij mij wel aan. En als ik voor mensen bid, dan komt dat helemaal goed. Dus ik kies voor die definitie. En weer een ander zegt van nou, ik hou ontzettend veel van Gods woord. Elke dag lees ik erin en ik heb passie voor Gods woord, dus ik kies maar voor die definitie. Zo zitten we in elkaar. En als we niet een van deze drie definities konden vinden, dan gaan we wel op internet zoeken of in een ander Bijbelboek zoeken of een andere leraar opzoeken die ons misschien een definitie kan geven die past bij ons leventje. Die past bij, oké, dan ben ik vervuld met de Heilige Geest. En hoe zit het nou werkelijk? En nou krijg je weer Lodewijk die met zijn definitie komt. Wat ook weer niet helemaal de bedoeling is. Want wie heeft nou gelijk van deze drie die ik dan net genoemd heb? Nou, ik zeg gewoon simpelweg allemaal. En voor mij, en ik kan ook een aantal dingen vanuit Gods woord erover gaan tonen, zie ik steeds meer dat de vervulling van de Heilige Geest zo en zo bedoeld is, of dat de Heilige Geest de belofte van de Vader bedoeld is om ervoor te zorgen dat Jezus zich in jou manifesteert en door jou manifesteert. Door het werk van de Heilige Geest, zonder het werk van de Heilige Geest is het zelfs onmogelijk om in Jezus te geloven, staat er. Hij overtuigt van zonde. Dus waarom doet de Heilige Geest dat? Zodat je vrijkomt van alles wat je vasthoudt. En doordat je dan uiteindelijk de Heilige Geest ontvangt, dan gaat er iets in je leven gebeuren waardoor je, ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Wat is mijn kerndefinitie van vervulling met de Heilige Geest? Lijken op Jezus. Jezus zichtbaar in jouw leven en zichtbaar in jouw leefomgeving. Ik heb hier een papier met een hele hoop tekst en ik ga niet alle teksten benoemen. Maar eigenlijk is dit een kern van wat ik wil overbrengen vanmorgen. Ik heb één keer, een paar jaar geleden in de gemeente, hebben sommigen van jullie dat wel of niet meegekregen, heb ik een keer de evangelieën helemaal bestudeerd van waarom is Jezus gekomen en wat had hij te vertellen. En één grote conclusie die ik daaruit trok is dat hij is gekomen om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Nou, wat is nou de kerndefinitie van het evangelie van het koninkrijk? Daar zijn heel veel studies over en Jezus heeft daar heel veel woorden aan besteed. Heel veel gelijkenissen en zelfs zijn wonderen hadden als doel om dat evangelie van het koninkrijk te tonen en te onderbouwen. Nou, wat is dan voor mij opnieuw de kerndefinitie van het evangelie van het koninkrijk? Jezus is koning. Anders heb je geen koninkrijk. Een koninkrijk heeft een koning nodig. Een koninkrijk heeft ook onderdanen nodig. En dat zijn wij. En een koninkrijk heeft ook wetten en regels en economie enzovoort nodig. Nou, en dat hoort er ook allemaal bij. De wetten en de regels en ook de economie van het koninkrijk. Die moeten gaan gelden in ons leven. Maar als je al die teksten en al die dingen gewoon samenvat. Als je gewoon samen neemt wat Jezus erover zegt. Zie ik voor mezelf dat ook, en ik weet dat dit smal is. En dat hier heel veel over te zeggen valt. Ik heb deze definitie wel bij Ouwe Neel getoetst. En Ouwe Neel was het hem eens. Het was een goede definitie. Ik vroeg of hij ook een definitie wilde geven. Hij zei van ja, het lukt me wel in een paar zinnen, denk ik. En uiteindelijk kreeg ik een heel A4'tje van hem. Ja, dat heb je met leraren. Dan zien ze dat. En dan, oh nee, dit moet er ook nog even bij. Dat moet er ook nog even bij. En die definitie van hem van 1 A4'tje is echt prachtig. Ik heb hem op mijn computer staan. En, maar gelukkig, deze definitie was ook door hem goedgekeurd. En dat is dat de kerndefinitie, de samenvatting van het evangelie van het koninkrijk, waar wij ook als gemeente voor staan, is de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar in jouw leven en in jouw leefomgeving. Heel simpel en tegelijkertijd erg moeilijk. Want daar ligt bij ons allemaal, bij mij idem dito, elke keer de grootste worsteling en de grootste strijd. De vijand van God, Satan, die is erop uit om dit te frustreren, dat dit niet gebeurt. Dat de heerschappij van Jezus Christus niet zichtbaar wordt in jouw leven en ook niet in je leefomgeving. De profetieën die spreken over dat de aarde vervuld zal worden met de glorie van God, die spreken niet over een of andere wolk, een aswolk uit weet ik voor waar zit die ding nog maar in, IJsland. of iets dergelijks die dan over de hele wereld gaat. En in één keer zitten we allemaal onder die wolk. En dan is dat de wolk van de heerlijkheid van God. Nee, dat de aarde vol zal worden met de heerlijkheid van God. Dat zal gebeuren. Dat is omdat God de heerschappij aan ons heeft gedelegeerd. Al in Genesis hoofdstuk 1. Ga dan en vermenigvuldig enzovoort. En heers over de vissen en de vogels en de rest. En niet over elkaar. Staat er niet, hè? Staat niet dat we over elkaar moeten heersen. Maar de bedoeling is dat hij regeert over ons. En dat wij daarvan uit regeren over de schepping. Dus de bedoeling is dit, dat Jezus Christus zichtbaar wordt in jouw leven en jouw leefomgeving. En dat daardoor de aarde vol wordt van de glorie van God. Dat manifesteert zich dan overal. In het ziekenhuis waar jij werkt, het bedrijf die jij hebt, de werknemer waar je voor werkt, de school waar je naartoe gaat, de kinderen waar je een papa of een mama voor bent, of de ouders waar jij een kind van bent. In al die gebieden, daar gaat zichtbaar worden dat Jezus Christus in jouw leven regeert. Wij zeggen heel makkelijk, we nemen Jezus aan en Jezus gaat dan in je hart wonen. Dat is ja en nee. Het is ja, omdat dat de bedoeling is. Maar Jezus zegt zelf tegen Nicodemus, tenzij je opnieuw geboren wordt in water en in geest. Dus je hebt de doop, maar je hebt ook die vervulling met de Heilige Geest. Dat Jezus echt zichtbaar in jou en door jou wordt, kan niet op een andere manier dan door de Heilige Geest. Dat is waarom Jezus in Johannes 5, 14 en 15 en 16 meerdere malen spreekt over die trooster die ik ga sturen. Als je kijkt naar de preek van Jezus, zeg maar, dan zegt hij, die houden in Johannes 14, 15 en 16. In Johannes 13 lees je dan dat Jezus de voeten wast. En dat vinden ze allemaal fantastisch. En aan het eind van het verhaal gaat Judas weg. En hij zegt ook, Judas is de verrader. En nadat Judas vertrokken is, houdt Jezus een preek van drie hoofdstukken. Hoofdstuk 14, hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16. In hoofdstuk 17 wordt het dan afgerond met het hoge priestelijk gebed. In hoofdstuk 18 wordt Jezus dan gevangen genomen. En de rest weten we allemaal. En juist die woorden zijn zo heel belangrijk. En dus, en ook in die preek zit een belangrijke boodschap. Daarin zegt hij eigenlijk dit, van ik ben de ware wijnstok, blijf in mij. Dus de bedoeling is dat hij wil dat wij in hem zijn. Zonder hem kunnen we geen vrucht dragen. Hij zegt meerdere keren, dit is mijn gebod, dat je elkander lief hebt. Dus er moet liefde onder jullie regeren. Maar hij zegt nog vaker, van het is belangrijk om dit alles te doen, dat ik mijn trooster zal zenden, en dat mijn trooster in jou zal wonen, maar als een trooster in jou is, dan zal hij je vrede geven, blijdschap geven, vreugde geven, openbaring van zonde geven, meer nog openbaren dan ik jullie nu kan openbaren. Hij zal jullie mijn woorden binnenbrengen, hij zal jullie helpen om een getuige te zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Grappig is trouwens dat als er staat van hij zal je helpen om een getuige te zijn, dat woordje getuige is hetzelfde woordje waar wij martelaren van krijgen. Martyr staat er in het Grieks. Hij geeft ons kracht, ook Handelingen 1 vers 8, om een getuige te zijn, om zo'n martelaar te zijn. En wat is een martel? Een getuige is iemand die ergens bij is geweest, die namens iemand spreekt. Dat kan zijn, ik ben getuige geweest van een voetbalwedstrijd. Je kunt ook getuige zijn in een gerechtshof. Maar het getuige zijn is ook het stukje martelaar, dat je eigenlijk alles ervoor over hebt voor de boodschap die jij draagt in jouw leven. De Heilige Geest geeft ons kracht om zulke martelaren te zijn. Dus om aan te kunnen wat we aan moeten kunnen. De Bijbel spreekt over vervolging. En de vervolging waar de Bijbel over spreekt is trouwens niet per se altijd ziekte en moeilijkheden. Maar de Bijbel spreekt over vervolging om Christus wil. De Hebreeën hoofdstuk 11, daar staan eerst een aantal prachtige geloofshelden in. Maar de tweede helft staat dat ze door midden gezaagd werden, in de fik gestoken werden enzovoort. Echt niet gezellig, echt niet leuk. Maar ze allemaal om Christus wil. Omdat ze kiezen voor Jezus en een ander, die accepteert het niet en zet ze daarom in de fik, letterlijk wat er gebeurde. Maar de Heilige Geest is gekomen ons om die kracht te geven. Om die boodschap van het Koninkrijk, de heerschappij van Jezus Christus, zichtbaar in jouw leven en jouw leefomgeving, te realiseren. Jezus had zijn discipelen een prachtige bijbelschool gegeven. De beste bijbelschool die je kunt bedenken. 3 jaar lang fulltime met de Heer zelf meewandelen. Je kon meewandelen in de wonderen en de tekenen. En als het je niet lukte, dan zei hij gewoon, ga een beetje meer bidden en vasten. En dan lukt het je wel. Hij trainde je on the, hoe noem je dat? On the job, dat was het woordje. On the job training. Je kreeg het gewoon ter plekke. En tegelijkertijd wist Jezus, onder andere bij Petrus, maar eigenlijk bij iedereen, er is iets meer nodig. En laten we eens opzoeken, Lucas hoofdstuk 24. De laatste woorden zijn altijd heel erg belangrijk in alle evangeliën. In alle evangeliën lees je de laatste woorden, een aantal hele sleuteldingen. Maar in Lucas 24, dan opent Jezus de geschriften aan het einde van het hoofdstuk. In vers 44, hij opende hun de ogen. Vers 45, hij maakte hun verstand ontvankelijk om het te begrijpen. En dan staat er, de Messias zal lijden, hij zal opstaan uit de dood. En in zijn naam zullen alle volken opgeroepen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis, opnieuw marter, afleggen, te beginnen bij Jeruzalem. En ik zal ervoor zorgen dat de belofte van de Vader, waar hij al heel veel over gesproken heeft, ik noemde net al Johannes 14, 15 en 16, dat die aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Dus Jezus geeft ze opdracht aan het eind van die prachtige Bijbelschool van 3 jaar of 3,5. Hij zegt, blijf in de stad totdat je met kracht van boven bent bekleed. Onthoud trouwens, dat vind ik een belangrijke, hoe waar het ook is, waar ik ook echt in geloof, dat wij ook zeggen van het gaat niet om zijn hand, maar het gaat om zijn hart. Of we don't seek your... You seek your face, weet je wel, we zoeken uw aangezicht en het gaat alleen om u en het gaat niet om wat u doet. Als je de Bijbel goed bestudeert, onder andere Paulus zegt, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. En de vervulling met de Heilige Geest zorgt in de eerste plaats voor de mogelijkheid om intimiteit met Jezus Christus te hebben. Maar net zo belangrijk, bij God is het nooit goed of fout, of dit is nummer 1 en dit is nummer 2. Bij God is het even belangrijk. Is dat ook de vervulling van de Heilige Geest ervoor zorgt dat je kracht ontvangt. Kracht om wonderen en tekenen te doen. Kracht om getuige te zijn. Kracht om te gaan. Kracht om te doen wat Jezus deed. Die twee dingen geeft God ons samen. Ik wil het niet te ingewikkeld maken vanmorgen, maar als je goed Jezus bestudeert, hoe die wandelde en hoe die daarin wandelde met de Heilige Geest, en ik heb in de afgelopen weken daar al meerdere keren over gepraat, dan zie je een hele prachtige samenwerking. Een hele mooie samenvatting, en die wil ik ook wel graag nog even lezen, is Handelingen 10 vers 38. En dan begin ik in vers 37, Petrus die neemt het woord en die spreekt daar. En die zegt, u weet wat er in het hele Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea en hoe God naar de doop, waartoe Johannes opriep. Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht bekleed. Dus Jezus was door de Heilige Geest gezalfd en met kracht bekleed. En de bedoeling is dat dat ook bij jou gebeurt. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. De grote opdracht die Jezus ons geeft in Lucas aan het eind en ook in Matthäus aan het eind is ga dan in de hele wereld. De opdracht die hij geeft in Johannes is van ik zal dingen doen, maar jullie zullen nog grotere dingen doen. De opdracht die God ons heeft gegeven is dat wij Jezus tonen en dat door de geest die in Jezus was, de geest van Jezus Christus, dat hij nu in ons kan zijn en dat daarvan uit Jezus zich kan manifesteren, dat zijn liefde, dat zijn leven, dat soms zijn vervolging, maar ook zijn kracht door ons heen zich manifesteert. Dus hoe ziet dat eruit? Zoals we hier in deze tekst lezen. Als je echt wil weten van wat is onder andere een beschrijving van de vervulling van de Heilige Geest. En ik kies hier niet de definitie die mij uitkomt waar ik me veilig bij voel. Van, nou, die heb ik tenminste. Dus die kies ik dan maar. Als ik deze lees, denk ik van Heer, ik moet nog veel voller van u worden dan dat ik ben. Dat is gewoon zo. Ik ga niet een makkelijke theologie kiezen die zegt van ik ben al vervuld of ik moet vervuld worden. Of de vorm van je moet dagelijks vervuld worden en je bent ook 1 keer gedoopt. Daar geloof ik allemaal in. Kees Goedad heeft daar een prachtige studie over. Heeft hier ook een keer over gegeven. En je vindt er fantastische studies over het dagelijkse en het regelmatige. Allemaal helemaal fantastisch. En tegelijkertijd zie ik van, maar als het de bedoeling is, dat als de geest van God in mij is uitgestort, dat daarvan uit, door mijn leven heen, de geest van Jezus Christus zichtbaar is. En dat eigenlijk de bedoeling voor mijn leven, en ook de bedoeling voor jouw leven is, Dat wij gezalfd zijn met de Heilige Geest. Dat wij met kracht worden bekleed. En dat wij ook als weldoeners door het land zullen trekken. Moeten we dan heel Nederland in? Niet per se, maar misschien wel je omgeving. Misschien wel naar je buren. Misschien wel naar je eigen gezin. Wat dan ook. Jezus manifesteren. En als weldoener door jouw gebied heen trekken. En iedereen genezen die in de macht van de duivel is. Dat is de bedoeling. Als je de Bijbel er goed op naleest, dan staat er in de Bijbel, Jezus is gekomen om de werken van de duivel te tonen en te vernietigen. En hij roept jou en mij nu op om hetzelfde te doen. In het lichaam van Christus zijn we zo vaak gefrustreerd met elkaar en tegen elkaar. Maar de bedoeling is dat we gefrustreerd zijn met de werken van de duivel. En dat we, dat we daar in zeker de goede zin van het woord woedend op zijn. En dat we ze aanpakken en iedereen, ook de wereld om ons heen, Nederland, Jan Buren enzovoort, die in de greep van de duivel zijn, dat we ze daarvan gaan verlossen. Niet uit eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Ik heb hier een heel rijtje gemaakt van wat Jezus zegt in Johannes 14 en 15 en 16. Ik heb er net al wat verschillende dingen over gezegd. Maar als je dat samenvat, dan zie je dit. De Heilige Geest is ons gegeven om de aanwezigheid van Jezus in ons leven te realiseren en ons leven te leiden. Door de Heilige Geest kan Jezus zich nu in en door iedere gelovige manifesteren. Dat is waarom Jezus zegt, het is beter dat ik wegga. En dat is waarom het zo belangrijk is dat je vol bent van de Geest. Filippenzen 3 vers 3, daar zegt Paulus in, ik verricht mijn dienst door de Geest van God en ik laat mij alleen voorstaan op Christus. Met andere woorden, alles wat ik doe, doe ik door de Geest van God. En de reden waarom ik het doe, is dat ik eigenlijk Christus toon door alles wat ik doe. Het gaat me niet om mijn positie, het gaat me niet om mijn eer, maar het gaat om zijn eer. Dat is voor mij een teken van de vervulling met de Heilige Geest. Ik heb mensen, zulke mensen ontmoet en ik ontmoet vaak zulke mensen en ik geloof dat we er ook allemaal in groeien. Maar als je dan zegt, van wanneer ben je in aanraking gekomen met iemand die vol is van de Heilige Geest? Dan eigenlijk als zo iemand met je heeft gepraat, zelfs zegt hij misschien maffe dingen. Of zelfs doet hij niet alles volgens jouw verwachtingen of volgens jouw protocol. Maar nadat zo'n persoon geweest is, heb je het idee dat je dichter bij Jezus bent gekomen. Dat je Jezus hebt ontmoet. Mensen die vol zijn van de Heilige Geest. Weet je nog dat ik heel veel spreek over 1 Korinthe 12? Dat Jezus' droom is voor de gemeente. En dat in 1 Korinthe 12 vers 7 staat dat het de bedoeling is dat de Geest van God zichtbaar is in iedereen, ten bate van iedereen. Hoe ziet dat eruit? Dat wij allemaal naar elkaar toe, naar ons gezin toe, in ons eigen leven en in onze leefomgeving, simpelweg Jezus manifesteren. En hoe zag dat eruit? Jezus wist wanneer te spreken en wist wanneer te zwijgen. Jezus was gekomen om mensen te genezen en te bevrijden en verder te helpen. Jezus was gekomen om niet met zichzelf bezig te zijn en zelfs te zeggen van niet mijn wil geschieden, Vader, maar uw wil geschieden. Niet zijn eigen positie en zijn eigen macht. Hij had verschillende momenten dat hij macht had om vuur uit de hemel te laten komen en zelfs toen hij aan het kruis hing, had hij zoveel macht, had hij al die Rotterdammers zou ik bijna zeggen, maar Romeinen bedoel ik. Ook bij Rotterdammers kwam ik ook niet. Maar om al die Romeinen een hemelspoepje te laten ruiken en ze in één keer omver te halen. Maar Jezus die wist in gehoorzaamheid aan God wat te doen en wat niet te doen. Jij bent geroepen om Jezus zichtbaar te maken in jouw leven en jouw leefomgeving. Eigenlijk is het dus zo om het evangelie van het koninkrijk te manifesteren. De heerschappij van Jezus Christus zichtbaar in jouw leven en jouw leefomgeving. En dat kun je niet uit eigen kracht. Zelfs de discipelen die de beste bijbelschool hadden, konden dat niet uit eigen kracht. Die moesten wachten op de belofte van de Vader. En ik vind het belangrijk dat we zo'n gemeente zijn. En ik vind het ook mooi dat we daar met Pinksteren nu over kunnen spreken. Maar ik wil er ook graag, ook in de komende weken, nog steeds verder in investeren. Van hoe doe je dat nou? Hoe gebeurt dat nou? Dat wachten op de Heilige Geest, die 10 dagen die ze gedaan hebben. En ik heb in de afgelopen maanden ook best veel hebben we gesproken over gebed. We hebben sprekers gevraagd om te spreken over gebed. En Gerard de Groot en Ken God en al die mannen die zijn geweest, die hebben op verschillende niveaus gesproken over gebed. Toen ik in Indonesië was, toen sprak de Heilige Geest op mijn hart. Want dat ik begon te spreken over gebed, was naar aanleiding van vorig jaar november. Dat op een bijzondere manier God me eraan herinnerde dat eigenlijk alles wat vrucht had gedragen in mijn leven, dat uit gebed geboren was. Maar in Indonesië herinnerde God mij eraan. En hier ga ik nu niet op door, ga ik later wat op door. Over Van Lodewijk weet je ook hoe jouw bediening eigenlijk volledig geboren is vanuit jouw hart van aanbidding. Over dat het belangrijk is dat je een aanbidder bent. Niet alleen een bidder, maar ook een aanbidder. Aanbidding in je leven is zo'n krachtig vehicle, voertuig, voor de aanwezigheid van de Geest van God, want de Heilige Geest is een gentleman. En als jij gaat zeggen, Jezus, ik hou van u, en Jezus, ik verhoog u, en of dat nou met een lied gebeurt, en of we nou krachtige drums hebben, of dat er nou helemaal niks is, maar als wij gewoon zeggen, als wij aanbidden, bouw uw troon. En je zingt dat niet van, als wij aanbidden, bouw. Nee, maar je zegt van, Heer, ik open mijn geest voor uw geest. Geest van Jezus Christus, geest van God, kom en vul mij. Als ik u aanbid, bouw uw troon. Dan is er een landingsbaan in jouw leven, waardoor de geest van God in je leven komt en gaat bewegen. En daardoor ook uiteindelijk Jezus Christus meer en meer zichtbaar gaat worden. Dus daarom de kracht van lofprijs en aanbidding moeten we daar niet onderschatten. En daar wil ik ook meer weer over gaan vertellen. Maar vanmorgen wil ik met name dat punt maken. Dat de bedoeling is dat Jezus in jou en door jou zichtbaar wordt. En dat als mensen jou ontmoeten, dat mensen dan Jezus ontmoeten. Dat ze dan de liefde van Jezus ervaren. Dat ze dan de vrede van Jezus ervaren. Dat ze dan de waarheid van Jezus ervaren. Dat ze de woorden van Jezus horen. Moeten dat lieve, zachte woorden zijn? Nee, Jezus was ook best confronterend. Maar als Jezus confronterend was, gebeurde dat wel altijd op een manier in liefde en in waarheid gesproken. Zo'n gemeente wil ik graag zijn. Ik geloof dat God graag wil dat we zo'n gemeente zijn. Waarin we daarvoor wassen en worden. Ik wil afsluiten met Galaten hoofdstuk 5 vers 22. Want die geeft eigenlijk een hele mooie job description van hoe ziet dat er dan uit? Lijken op Jezus, vol zijn van de Heilige Geest. En ik ga even een stukje terug, zodat je de context ook even goed begrijpt. Ik begin in vers 16. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is een strijd met de geest. En wat de geest verlangt is een strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het is allemaal bekend. Sorry, het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht. Dat is onreinheid. Zedeloosheid. Losbandigheid. Afgoderij. Toverij. En dat is niet iemand die op een Harry Potter-achtige manier spreuken uitspreekt. Ook. Maar toverij is ook gewoon controle. Anderen willen controleren dat zij doen wat jij wil. Dat is wat de Bijbel toverij noemt. Vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel. Gekonkel, wat is gekonkel? Gossip, dat is roddel, gekonkel, wat leuk zeg. We moeten ophouden te konkelen, jongens. Konkel, oké, die onthoud ik. Geruzie en rivaliteit, afgunst. Bras en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. En lieve mensen, dit is gewoon simpelweg een beschrijving van hoe wij allemaal zijn zonder de Heilige Geest. Niemand uitgezonderd. Dus doe jezelf niet mooier voor dan dat je bent. Ieder mens die niet door de Heilige Geest geholpen wordt, heeft last van dit hele rijtje dingen. Allemaal. Dus dit is geen lijstje om te gaan wijzen, die heeft er last van en die heeft er last van. Of om af te checken, heb ik daar en daar en daar wel last van. Het is ook geen lijstje om jou schuldig te doen voelen. Om ervoor te zorgen van, nou, ik voldoe niet enzovoort. Het is gewoon simpelweg een lijstje die beschrijft hoe jij als mens in elkaar zit zonder de Heilige Geest. Daarom is het zo belangrijk dat we Pinksteren vieren. En dat we open zijn voor de Heilige Geest. En zeggen, Heilige Geest, oh, come and fill me. En nog meer van dat soort dingen, tweede helft van vers 21. Wat zijn bras en slempartijen? Wat zijn dat dan? Dat is borreltjes. Oké, het is wel goed dat ik jullie hier vooraan heb zitten. Dat zijn te veel borreltjes. Is een wijntje verkeerd? Nee, is niks mis mee, maar te veel wel. En als je eraan vast zit, de Bijbel zegt dat wij ons moeten laten leiden door de Heilige Geest. En niet door allerlei vormen van verslavingen en controle enzovoort. Omdat dit in mijn leven, ik zeg niet dat het bij jou zo moest, heb ik me ook bekeerd van mijn koffieverslaving. Want ik dronk een stuk of 6, 7, 8 koppen koffie per dag. En dan kan ik wel heel mooi tegen anderen zeggen, je moet stoppen met roken enzovoort. Maar je moet kijken, waar zit je aan vast? En als ik niet genoeg koffie kreeg, kreeg ik koppijn. En toen dacht ik, dit wil ik niet meer. En nu ben ik er helemaal vrij van. Soms drink ik een hele week geen kopje koffie. En af en toe wel even een kopje koffie voor de gezelligheid. Maar het controleert mij niet meer, maar ik controleer mijn koffie. Dus laten we het daar maar even op hebben, want dan ga ik niet gelijk over roken en over alcohol beginnen, dingen waar ik zelf geen last van heb, maar dan heb ik het gewoon over iets waar ik last van had. Maar de bedoeling is niet dat iets over jou regeert dan alleen de geest van Jezus Christus. Leuk hè, dat kun je zeggen als je zelf er overwonnen hebt, dan kun je het gewoon lekker bij jezelf houden, voelt niemand zich schuldig. Maar je kunt wel over jezelf gaan nadenken. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf, 2 helft vers 21. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Nu ik dit allemaal heb uitgelegd vanmorgen, is deze zin veel logischer. Want wat was het koninkrijk van God? De heerschappij van Jezus Christus zichtbaar in jouw leven en in jouw leefomgeving. Als je al deze dingen doet, dan is de heerschappij van Jezus Christus niet zichtbaar in jou en ook niet in jouw leefomgeving. Dus het is heel logisch dat Paulus dat hier zegt. Als je deze dingen doet, kun je niet deel zijn aan het koninkrijk van God. Want de heerschappij van Jezus Christus is niet zichtbaar in jouw leven en niet in jouw leefomgeving. En dan zegt hij dit. Maar de vrucht van de geest. Waarom is de vervulling van de Heilige Geest? Lijkt op Jezus Christus, de heerschappij van Jezus Christus. Zichtbaar maken in jouw leefomgeving enzovoort. Hoe ziet dat eruit? Is liefde, vreugde, vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, ander woord is vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de geest van Jezus Christus. Dat is hoe het eruit ziet als jij vol bent van de Heilige Geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dan gewoon simpelweg naar deze boodschap, deze vraag aan jou. Zonder te kiezen voor iets wat comfortabel is, maar gewoon de Bijbel een spiegel voor te laten houden. Hoe vol van de geest ben jij? Hoe hongerig naar de geest ben je? De belofte van de Vader is aan jou gegeven. Maar het is net als een auto die je krijgt, maar als je er niet gebruik van maakt, dan staat die gewoon mooi in een garage weg te roesten. Of niet, want hij wordt niet nat, maar je snapt het idee. De belofte van de Vader is gegeven. Jezus heeft een hele hoge prijs betaald. Want mijns inziens, dus te meer ik het bestudeer, was Jezus' hoofddoel om te sterven aan het kruis. Niet om ons te verlossen van zonde. Dat was een middel. De verlossing van zonde was een middel om ervoor te zorgen dat de Heilige Geest nu in jou en door jou kon gaan wonen en zich kon gaan manifesteren. Dus de prijs dat jij de belofte van de Vader kon uitnodigen in jouw leven is ontzettend hoog geweest. Jezus heeft er alles voor afgelegd. En de vraag nu van mij naar jou is hoe hongerig ben jij naar de Heilige Geest? Hoe strek je je dagelijks uit naar Hem? Praat je met Hem? Nodig je Hem uit. Sommige mensen, en dat heeft me wel geraakt, mensen zeiden, je mag niet door de Heilige Geest praten. Als ik de Bijbel goed bestudeerd, het is een drie-enige God. Zo en zo is er geen jaloezie tussen die drie. Dus het maakt er eigenlijk niet uit dat wie je praat als je maar met God praat. Dat is sowieso al simpel. Maar de Heilige Geest is iemand waarmee je gemeenschap mag hebben. Die tot je wil spreken. Die je wil onderwijzen. Die je een geest van onderscheid wil geven enzovoort. Hoe wandel je met Hem? Nodig je de Geest van God uit. Als wij Hem bidden, bouw uw troon. Jezus, Geest van Jezus, kom. Of is het als wij hem bidden, want het is het liedje voorbij. Hoe zit het met de geest van Christus in jouw leven? Deze Pinksteren. Hoe zit het met de vrucht van de geest, zichtbaar? Als mensen jou ontmoeten en jij gaat weer weg, hebben ze dan een ontmoeting gehad met Jezus? Of hebben ze dan een ontmoeting gehad met een Saulus in plaats van met een Paulus? Voor mij is de definitie van een geestvervuld persoon, is dat iemand gewoon op Jezus Christus lijkt. En dat Jezus Christus toont in zijn volheid, in zijn eigen leven, in zijn huwelijk, in zijn leefomgeving, op zijn werk en in alles wat hij doet. In hoe hij spreekt, in hoe hij denkt, enzovoort. En zullen we gewoon een moment nemen om hem welkom te heten. Dank u wel dat u de belofte bent van de Vader. Gegeven om ons te helpen te lijken op Jezus Christus. U bent wel eens gentleman genoemd. Omdat u niet, zoals demonische geesten, de controle overneemt. Maar dat u wacht op een uitgestoken hand. Op een uitgestrekt hart. Op iemand die zegt, Jezus, ik wil lijken op u. Geef mij de belofte van de Vader. Iemand die zegt, Heilige Geest, help mij vandaag om de vrucht van de Geest te ontwikkelen, te doen groeien en te lijken op Jezus. Heilige Geest, help me om liefde te hebben. Help me om blijdschap te hebben, want die heb ik even niet. Help me om vrede te hebben. Help me, Heilige Geest, om niet te roddelen, om niet te oordelen, om niet onreinheid toe te staan, om niet vast te zitten aan alcohol of andere verslavingen. Maar help mij, Geest van God, om vol te zijn van u. Help mij om niet dronken te worden van de wijn, maar vol van de Geest. Zodat ik mag lijken op u, Jezus Christus. En dat die droom van u, zoals beschreven in 1 Korinther 12, realiteit mag worden. Dat de Geest van God zichtbaar is in iedereen, ten bate van iedereen. Vul mij zo, Geest van God. Vul mij en leid mij, Geest van Jezus Christus. En laat mij net als Paulus dienen vanuit de kracht van de Geest. Om op te scheppen over Jezus Christus. Niet langer over mezelf. Zegen zo uw woord van vanmorgen. En zegen zo onze gedachten. En neem gewoon even een moment, al is het maar een minuutje, om gewoon even tussen jou en God de woorden van vanmorgen te overdenken. Misschien was het maar één zinnetje die ik gezegd heb. En misschien was het de hele preek. Maar wat heeft de Heilige Geest tot jou gesproken? Waar jij wat mee mag doen. En bespreek dat gewoon even met God zelf. En zeg, Heilige Geest, ik wil u meer ruimte geven in mijn leven. Of wat dan ook. Amen.